luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte en ik mag een van de oudsten zijn in deze mooie gemeente en vandaag voorgaan. Ik wil jullie vragen om jullie Bijbel te openen naar Daniël hoofdstuk 7. Daniël hoofdstuk 7. Het kon niet uitblijven dat ze op een gegeven moment bij de wat spannendere hoofdstukken van dit boek gingen uitkomen. Ik denk dat Daniël 7 misschien wel een van de meest spannende hoofdstukken van dit boek is. Er zijn zelfs commentatoren die zeggen dat dit het belangrijkste hoofdstuk uit dit boek is. Het hart van het boek Daniël wordt het genoemd. En er zijn zelfs bijbelcommentators die zeggen dat dit een van de belangrijkste passages zelfs uit het hele Oude Testament is. En dat komt vanwege het enorme profetische gewicht wat er hangt in de woorden die Daniël hier opgeschreven heeft. Er is een vooraanstaand eindtijd theoloog John Walford, die heeft het volgende gezegd over dit hoofdstuk. Hij zei, volgens conservatieve uitleggers biedt het visioen van Daniël de meest omvattende en gedetailleerde profetie van toekomstige gebeurtenissen die in het hele Oude Testament te vinden is. Einde citaat. Dat is nogal een flinke uitspraak. En de uitdaging dan met zo'n uitspraak en met zo'n hoofdstuk als dit is, hoe ga je daarmee om op een mooie zondagochtend zoals deze? En de verleiding is om dan helemaal los te gaan in alle details die zo'n hoofdstuk als dit brengt. En ik denk dat we daar nou voor moeten waken. Daar is zeker een tijd voor om lekker in alle details te duiken, maar ik denk niet dat dit het moment is om dat te doen. Maar details zijn wel belangrijk. Want we hebben een God die van details houdt. En die heel nauwkeurig is. En die zegt wat hij gaat doen. En dat doet hij heel nauwkeurig. En vervolgens ook heel nauwkeurig doet wat hij heeft gezegd. En dat helpt ons. Omdat we daaruit kunnen zien dat hij gewoon heel intiem betrokken is daardoor in ons leven. En ook volkomen te vertrouwen is. Maar de details zijn nooit het einddoel. De details zijn alleen maar een weg naar dat einddoel. En het einddoel is altijd een God zien die groter is dan dat we dachten dat hij was. Zodat we hem meer aanbidding mogen geven. En meer mogen gaan zien hoe hij ons tegemoet komt in onze dagelijkse beslommering. Er is een vers in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 19 dat zegt, en wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Hoofdstukken zoals dit van Daniël 7 zijn een lamp in het donker. En het is aan ons om daar aandacht aan te besteden, om daar aandacht aan te schenken. En de details in zo'n hoofdstuk maken het licht scherper, zodat we het beter kunnen zien. Maar de lamp, het licht, is een hulpmiddel om ons de weg te wijzen. En dat is waar onze focus ook vandaag op mag liggen. Dus hoe gaan we dit hoofdstuk aanvliegen? Ten eerste hebben we het in tweeën gehakt, dat helpt altijd. En vandaag in de eerste helft gaan we naar het visioen kijken wat Daniël ontvangen heeft. En wil ik eigenlijk meer een context gaan schetsen daaromheen. Die context is hoe te leven in drie realiteiten. Realiteiten waar we gewoon dagelijks mee te maken hebben. De realiteiten waar we rekening mee mogen houden en waarbinnen we ook simpelweg leven. En dan volgende week gaan we naar de rest van het hoofdstuk kijken. En daar krijgt Daniël nog wat specifiekere uitleg. Dus de details nemen we alleen maar toe, denk ik. En dan gaan we daar wat dieper op in. Dus laten we bidden en dan gaan we in dit mooie hoofdstuk duiken met elkaar. Vader Heer, ik dank u dat u zichzelf geopenbaard heeft. Dat u gesproken heeft en dat we uw woorden in een boek voor ons mogen hebben, Heer. En dat we door dat boek, door die woorden, uw levende woord, ook u mogen kennen. En dat u gekend mag worden, Vader, zoals u ook ons kent. Heer, mijn gebed voor deze ochtend is, Heer, dat uw woorden mogen uitgaan. Dat uw woorden ons hart mogen veranderen, Heer. En dat we als veranderde mensen ook gewoon naar huis mogen gaan. Heer, we hebben het nodig, Vader, dat u tot ons spreekt, Vader. Dat u ons aanspreekt, dat u ons bemoedigt, dat u ons vermaant waar nodig. Heer, dat u ons troost biedt, Heer. En alles kan en komt uit uw woord, Vader, omdat u die God bent. Heer, dus wees die God voor ons deze ochtend, Vader. Ik bid ook echt dat u ons duidelijk maakt, Heer, in een hoofdstuk zoals dit, met complexiteiten, Vader, dat u ons helpt, Heer, deze ochtend, om te luisteren naar uw geest, om duidelijk te maken wat het is wat we mee mogen nemen deze ochtend, Heer, waar we verder op mogen kouwen en dat ons morgenochtend, de maandagochtend, ook zal helpen. Dus kom ons tegemoet deze ochtend, Vader, als we uw woord openstaan. In Jezus' naam. Amen. Laten we beginnen te lezen met vers 1 tot en met 8 in dit mooie hoofdstuk. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, had Daniel op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniel nam het woord en zei, 'Snachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Hij werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier, sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen en het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. Het had tien horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Zoals ik eerder aangegeven heb, in een eerdere studie is Daniel niet chronologisch geschreven. En dit hoofdstuk 7 bevindt zich tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 in. Ongeveer 14 jaar voordat hoofdstuk 5 begint, in het jaar 553 voor Christus. En toen was Daniel ongeveer 67 jaar oud. Waarom ik dat zeg, is denk ik dat het belangrijk om met elkaar te snappen. Niet dit specifieke jaartal aan zich, maar het feit dat het zo lang geleden geschreven is, maakt het duidelijk dat God Daniel bekend had gemaakt ver voordat het ging gebeuren. Ja, het bevestigt dat God is wie hij zegt wie hij is. En God zegt, ik ben God en er is geen ander als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. God openbaart geschiedenis voordat het gebeurt. En dat kan niemand. En dat maakt hem uniek. En dat maakt zijn woord uniek. En omdat God werkelijk is wie hij zegt, kunnen we in alle rust op hem vertrouwen. Zonder angst, zonder paniek, wetende dat hij alles onder controle heeft. En we lezen hier dat terwijl Daniel aan het slapen was, dat hij een visioen kreeg. In Numeri 12, vers 6 lezen we, als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. En dat zien we hier bij Daniel. Daniel als profeet krijgt een door God geïnitieerde openbaring tijdens zijn slaap. De droom is het middel, de visioen is de inhoud. En Daniel noteert de kern van wat hij ziet, noteert hij. Dus hij zag nog veel meer dan dat hij hier opgeschreven heeft in dit hoofdstuk. En we lezen verder in het versje van volgende week, in vers 15, dat hij diep geraakt was en verschrikt was door dit visioen. En ik denk dat als we het lezen, dat we denken van, oh, dat snap ik best. Want wij lezen alleen de woorden, maar hij zag natuurlijk ook de beelden. En we lezen als eerste in vers 2 dat er staat dat vier winden van de hemel de grote zee opschudden. En er zijn sommige commentatoren die denken dat de grote zee waar hierover gesproken is, de Middellandse Zee is. En dat kan, dat is heel goed mogelijk, want al die koninkrijken, die vier koninkrijken waar het over gaat, die lagen rondom het Middellandse Zeegebied, hè, de Babylonische, Persische, Griekse en Romeinse Rijk, lagen daar omheen. Maar ik denk dat Gods woord ook nog een diepere betekenis geeft en laat zien als het gaat om de zee en wat het symboliseert. We lezen in Gods woord dat het een ongecontroleerde chaos is, dat er duisternis is over de watervloed, dat de zee een plek is die God heeft begrensd met deuren en waarin God de koppen van zeemonsters verbrijzelt. Dus de zee wordt gezien in Gods woord als onstabiel, als onvoorspelbaar. En dat geeft een beeld van de goddeloze en de rebelse naties. In Jesaja 57, vers 20 lezen we: maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen. En zijn water roelt modder en slijk op. We zien ook later in het boek Openbaringen dat het eerste beest en later daarna de grote Babylon uit de zee opkomen. En we zien ook dat helemaal aan het einde in Openbaring 20, tijdens het laatste oordeel, de zee haar doden opgeeft. Dus we begrijpen dat als Daniël hier dit visioen ziet, dat hij die vier grote beesten uit de zee ziet opkomen. Als een symboliek van het kwaad in de wereld. En een symboliek van de goddeloze en de rebelse machten die er zijn. Maar voordat we verder lezen, is het nog goed, denk ik, om onszelf eraan te herinneren dat er een structuur is in het boek Daniël. Dat Daniël hoofdstuk 2 tot en met 7 volgens een structuur zijn geschreven. En als je vanaf de binnenkant kijkt, dan hebben we gezien dat hoofdstuk 4 en 5 samen gingen als twee heidense koningen, waar aan de ene koning genade werd geschonken en aan de andere koning oordeel werd gegeven. In hoofdstuk 4 en 5. En dan hebben we er rondheen gezien in hoofdstuk 3 en 6 met de brandende vuuroven en vorige week de leeuwenkuil, dat er momenten zijn, situaties zijn waarin het goed is, oké is om ongehoorzaam te zijn aan de overheden. En dan hier in hoofdstuk 7 zien we dat hij samengaat met hoofdstuk 2. Dus de vier onderdelen van het standbeeld wat we in hoofdstuk 2 hebben gezien zijn synoniem met de vier beesten die we hier uit die zee zien opkomen. In hoofdstuk 2 hebben we dat gezien vanuit het perspectief van Nebukadnezar. Vandaar dat het een prachtig standbeeld was met zijn hoofd van goud. Maar hier in hoofdstuk 7 zien we het vanuit een Joods perspectief. Als vier woeste beesten die hun als naties vertrappen. Dus hoofdstuk 2 helpt ons om hoofdstuk 7 te begrijpen. En als je nou vanmiddag niks te doen hebt, dan mag je naar Openbaring 13 gaan, vers 2. Dan ga ik niet zeggen nu wat daarin staat, maar Openbaring 13, vers 2. En dan mag je kijken van, oké, wat heeft dat voor referentie terugkijkend op dit hoofd? Maar laten we kijken naar deze vier beesten. En dat eerste beest, dat lezen we in vers 4. En daar staat: het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd aan de aarde opgeheven. Het werd als een mens op zijn voeten gezet. En het werd een mensenhart gegeven. Dit komt overeen dus in hoofdstuk 2 met het gouden hoofd, waarvan Daniël daar zegt dat het Nebukadnezar is. We lezen hier het beeld van een leeuw. En we weten allemaal het plaatje dat een leeuw de koning der dieren is. Maar in Daniël hoofdstuk 2, vers 37, zegt Daniël daar ook dat Nebukadnezar een koning der koningen is. We lezen dat verder, die beeldspraak van de leeuw, dat Nebukadnezar is in Jeremia bijvoorbeeld, hoofdstuk 4, vers 7. Of hoofdstuk 49, vers 19. Dus het plaatje van een leeuw zien we door Gods woord heen als een beeld van Nebukadnezar. De vleugels van een arend geven aan dat hij met snelheid kwam aanvallen. En dat de vleugels uitgerukt werden en als mens, als een beest, als mens werd neergezet en een mensenhart werd gegeven. Dat zien we terug al, hebben we gelezen in Daniël hoofdstuk 4, hoe hij eerst vernederd werd en vervolgens weer hersteld werd door God. Dus we zien hoe dat plaatje klopt, op die beeldspraak, die symboliek van dit vers, hoe dat klopt met Nebukadnezar in dat eerste beest. Dus dit is het Babylonische Rijk. Tweede beest, in vers 5. En zie een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant, met had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En zei het volgende tegen het dier, sta op en eet veel vlees. Dit komt dus overeen uit hoofdstuk 2 met het tweede deel, namelijk de borst en de armen van zilver. En er is nergens in het woord een expliciete tekst dat een beer koppelt aan het Medo-Persische Rijk. Maar het karakter van een beer stemt wel overeen met de manier waarop dit rijk zichzelf, dit rijk veroverde, of het Babylonische Rijk veroverde. Dus het karakter van een beer past daarbij. Namelijk dat een beer niet als een leeuw iets meer elegant is en koninklijker uitziet. Er is geen elegantie in een beer, er is gewoon vrede, onstuitbare geweld. Als een beer achter je aan zit, dat is niet goed, zullen we maar zeggen. Ja? Onstuitbaar geweld, die is niet te stoppen. Dat die beer zich op één kant richtte, geeft aan dat eerst de Mede en toen de Perzen kwamen. Dat de Mede heel kort waren en de Perzen hen overwonnen. En de drie ribben die hij in zijn muil heeft, worden door velen gezien als de drie grote koninkrijken die dit koninkrijk verpletterden. Namelijk Lydia, Babylon en Egypte. Dat is het tweede beest wat we zien, het Medo-Persische Rijk. Het derde lezen we in vers 6. Daarna keek ik en zie er was nog een ander dier als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen en het werd heerschappij gegeven. Dit komt overeen in hoofdstuk 2 met de buik en de dijen van brons. Als je denkt aan een luipaard, dan staat een luipaard bekend om plotselinge bewegingen, om explosieve snelheid. En als je als een beertje achtervolgt, dat is één ding, maar een luipaard als dat je achtervolgt, die houdt niet op. Die blijft gaan, want die heeft zoveel uithoudingsvermogen. En dan de vier vleugels nog een keer. Als zijn als een soort extra benadrukking van de snelheid waarmee dit derde rijk kwam. Het Griekse koninkrijk. Ja, we lezen in Daniël hoofdstuk 2 vers 39 dat dit derde koninkrijk over de hele aarde zou heersen. En dat zien we terug, dat hebben we teruggezien in het Griekse rijk. Waar Alexander de Grote in 10 jaar alles veroverde. Wat hij kon veroveren. Maar dan na zijn dood werd het rijk verdeeld onder zijn vier generaals. Wat overeenstemt met de vier koppen van dit dier. Cassander die Macedonië en Griekenland kreeg. Lysimachus die Thrachië en Klein-Azië kreeg. Wat Turkije en Bulgarije is in onze tijd. Seleucus die Syrië en Mesopotamië of Irak kreeg. En Ptolemy die Egypte kreeg. Ja, dus we zien als we terugkijken in de geschiedenis, en onze geschiedenis weten, dan zien we en kunnen we verklaren wat deze beeldspraak daadwerkelijk is. Dat is het derde beest, het Griekse Rijk. En dan het vierde beest, daar lezen we over in vers 7 en 8. Daarna keek ik toe en in de nachtvisioenen, en zie het vierde dier was schrikwekkend. Gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine hoorn rees daartussen op. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Dit stemt overeen uit hoofdstuk 2 met de benen van ijzer. Daar lezen we in dat hoofdstuk 2 in vers 40 dat dit koninkrijk alles verpletterde en verbrijzelde. Die drie dieren, die drie beesten die Daniel eerst zag, die kon hij nog enigszins plaatsen. Als een leeuw, als een beer, als een luipaard. Maar dit vierde beest, daar heeft hij niet eens een naam voor. Hij kan niet bedenken hoe dit eruit ziet. Zo schrikwekkend gruwelijk ziet het eruit. Dus het wordt gedefinieerd niet zozeer door wat het is, maar door wat het doet. En dat laat ook de ware aard zien van het Romeinse Rijk, wat het vertegenwoordigt. Want het Romeinse Rijk was echt een rijk wat absolute militaire macht had. Complete politieke vreedheid en gigantische culturele dominantie liet zien. We zien die beeldspraak terug als we terugkijken in de geschiedenis in deze vier rijken. Maar er is geen vijfde beest. Er is geen groot rijk wat het Romeinse Rijk uiteindelijk volledig overwonnen heeft. Want het Romeinse Rijk splitste zich in een westelijk deel wat langzaam verslagen werd door allerlei Germaanse stammen, zo tegen 500 na Christus. En het splitste zich in een oostelijk deel, het Byzantijnse Rijk, wat uiteindelijk rond 1400 door de Turken, de Ottomanen, werd verslagen. En het is dit vierde rijk dat in de eindtijd weer zal opstaan en waaruit de antichrist zal verschijnen. En dus in deze twee versen, in vers 7 en 8, als we halverwege vers 7 zijn, dan zit er plotseling een pauze in van inmiddels al zo'n 2600 jaar. Want namelijk vanaf het punt dat Daniel zegt, het had 10 horens, dat is nog toekomst. Dat zijn nog dingen die gaan komen. Ja, dat verwijst naar, in hoofdstuk 2, de voeten en de tenen van ijzer en van leem. Een verdeeld koninkrijk wat deels sterk is en deels broos zal zijn. En de rest van dit hoofdstuk, ja, dus de tweede helft waar we volgende week naar gaan kijken, daar gaat Daniel meer over het vierde beest vragen, want daar heeft dat toch nog een paar vragen over. Daar zijn we blij mee, want anders hadden we daar helemaal niks gehad. Dus we zijn blij dat u die vraag heeft gesteld, maar volgende week zitten meer details daar, dus we gaan daar dan ook volgende week meer naar kijken. Maar we zien hier dus in die vier beesten zien we een tijdslijn. Een profetische tijdslijn door de jaren heen. Maar als we iets uitzoomen, dan zien we ook een ander perspectief. Namelijk het verschil in hoe we tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7 mogen kijken. Vanuit welk perspectief? In hoofdstuk 2 hebben we het vanuit het perspectief van de onderdrukker. Maar hoofdstuk 7, de onderdrukte. In hoofdstuk 2 zien we het vanuit het perspectief van wereldpolitiek, met alle rijken, met een mooi standbeeld. Maar in hoofdstuk 7 zien we het meer vanuit Gods morele blik. En wat voor mensen in hoofdstuk 2 schitterend goud en zilver lijkt, is in hoofdstuk 7 voor God iets beestachtigs. De vier beesten zijn vier koninkrijken uiteindelijk die handelen zonder enige rechtvaardigheid, zonder enig mededogen, zonder enig zelfbeheersing. En zijn compleet los van God en zijn karakter. En voor Daniel was dat ongetwijfeld net zo verontrustend, want hij zat daar toen middenin, als dat voor ons nu vandaag nog ook zo is. Want wij leven ook nog steeds in politieke systemen die instabiel zijn en angst aanjagen. Wij leven ook in een tijd van chaos en corruptie en onrust en moreel compromis. Wij leven ook in een tijd waarin leiders liever hun eigen ambities najagen dan daadwerkelijk voor het volk er zijn. En het wordt niet beter. Het wordt alleen maar slechter. Dus deze vier beesten, ook voor ons, die confronteren ons met de harde realiteit. Namelijk een realiteit van een wereld die niet zo hoort te zijn als die zou moeten zijn. En dit is de eerste realiteit van de drie realiteiten waarin we leven. We leven in een gebroken wereld. Dat is uiteindelijk, als we er een stukje uitzoomen, vanuit welk perspectief we dit mogen zien met die vier beesten. We leven in een gebroken wereld. En de vraag is dan, hoe gaan we hiermee om? Hoe leven we in een realiteit van een gebroken wereld? En tegelijkertijd ook, hoe lezen we profetische teksten die dit, zoals hier, die dit zo duidelijk laten zien? Laat me twee korte dingen daarover zeggen voordat we doorgaan. De eerste zienswijze die we daarop mogen hebben, is dat we het onderscheidingsvermogen mogen hebben hierin. Ik denk dat dit visioen van Daniël ons dwingt om de wereld te zien zoals die werkelijk is. Namelijk beestachtig, vanuit Gods perspectief. En niet te zien vanuit het perspectief zoals de wereld zichzelf presenteert. Het ziet er allemaal mooi uit met goud en zilver, etc. Dus de vraag is, kijken we naar de wereld om ons heen door Gods ogen? Of kijken we naar de wereld om ons heen met dezelfde blik als de wereld naar zichzelf kijkt? Paulus die schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 vers 5 en 6. U bent allen kinderen van het licht. Laten wij waakzaam en nuchter zijn. Dus wie we zijn is duidelijk. We zijn kinderen van het licht. Maar de vraag is, wandelen we ook daarin? Wandelen we op die manier? Zijn we dus ook waakzaam en nuchter? Want dat is onze verantwoordelijkheid als kinderen van het licht. In hoe we omgaan met de wereld. Hoe we kijken naar de wereld. Ja, dat is onze verantwoordelijkheid. We zien een soortgelijk beeld in 1 Kronieken 12 vers 32. Waar er gesproken wordt over de mannen van Issachar die inzicht hadden in de tijden. En die daardoor wisten wat Israël moest gaan doen. Ook daar spreekt het van geestelijk onderscheidingsvermogen. Dat de tijd waarin we leven, dat we die zien en verstaan in het licht van Gods geopenbaarde plan. Dat wordt daar gezegd, dat wordt door Paulus gezegd, en dat mogen we hier dus ter harte nemen. Als we naar deze vier beesten kijken, kijken we daar dan naar vanuit een wereldsperspectief of kijken we daarnaar vanuit Gods geopenbaarde planperspectief? En zien we dit dus vertaald in de wereld om ons heen? Leven we dus op die manier daarna? De tweede zienswijze is dat te midden van al dit God ons nog steeds vraagt om trouw te handelen. Ongeacht de omstandigheden, ongeacht de vier beesten waarin we leven, roept God ons simpelweg op om trouw te dienen en recht te doen. Om zijn ambassadeurs te zijn op de plek waar hij ons geplaatst heeft. En door daden van rechtvaardigheid en barmhartigheid en mededogen te geven, laten we daardoor te midden van dit alles Gods koninkrijk zien. Bieden we weerstand tegen die chaos die de beesten vertegenwoordigen. Laten we verder lezen. Vers 9 tot en met 12. Ik keek toe totdat er tronen geplaatst werden. En de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik vanuit het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven van hun was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Als we alleen vers 1 tot en met 8 zouden hebben, dan zouden we ons kunnen afvragen van waar is God in dit alles? En misschien had Daniël dit ook gedacht, want hij ziet uiteindelijk de macht van de antichrist. Maar hij blijft kijken. En hij blijft kijken totdat er tronen werden geplaatst en de oude vandaag zich neerzetten. Daniël verwachtte meer te gaan zien. Hij wordt niet teleurgesteld. En na dit visioen van die vier beesten, na dit visioen van wereldgeschiedenis, krijgt hij nou een blik in de troonzaal van God bij het oordeel van de heidense naties. En hij ziet God de Vader in het wit en in zuivere wol. Kenmerken van zijn puurheid, van zijn wijsheid, van zijn autoriteit. En hij ziet tot drie keer toe, ziet hij drie verschillende dingen van vuur. Een troon, wielen en een rivier. Die allemaal ook heiligheid en macht en oordeel laten zien. En hij ziet engelen die hem dienden. Hij hoort de beslissende woorden, het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Elk onderdeel van deze twee eerste versen wijzen naar één ding, namelijk een komend oordeel. En dat zijn een blauwdruk, het is een blauwdruk voor wat we later in het Nieuwe Testament gaan terugzien, namelijk eerst in Openbaringen hoofdstuk 19 en daarna in Matteüs 25. Als we kijken in vers 11 vervolgens, dan zien we daar eerst het vierde beest, dat herrezen vierde koninkrijk van ijzer en leem, die antichrist en zijn rijk, zien we daar vernietigd worden. Dit stemt overeen met Openbaring hoofdstuk 19, vers 20, waarin staat, en het beest werd gegrepen, met hem de valse profeet. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dat zien we in vers 11 terugkomen. En in vers 12 zien we dat het spreekt over die eerste drie beesten. En daar staat, en als we daarover nadenken, dan kan het verwarrend zijn, want hij spreekt eerst over het vierde beest en vervolgens over de eerste drie beesten. Maar je denkt, eerst zijn toch die eerste drie gekomen? Dat klopt. En we zien dat de heerschappij van die eerste drie beesten, natuurlijk al dat ze die eerder verloren waren, als dat die vierde beest er is. Of anders was dat wel andersom geweest. Maar we zien tegelijkertijd dat van die drie beesten, waarvan de heerschappij weg was, dat de ideeën, dat de ideologie, de invloed van die drie koninkrijken nog steeds geestelijk doorleefde, zelfs nog tot in deze tijd, als het gaat om de invloed die ze hebben op wereldse systemen. Dat was toen zo en dat is nu zo. Dus alhoewel de heerschappij ervan weg is, het rijk is veroverd, is het zo dat de ideeën, de ideologie erachter nog steeds doorgaat en ook in onze tijd er gewoon is. En dat is waar hierop gedoeld wordt, dat dat op een gegeven moment ook ontnomen wordt. Ja, dus we zien dat het tijdelijk is, tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Dit verwijst uiteindelijk naar Matteüs hoofdstuk 25, aan het einde van het hoofdstuk, waar we de situatie hebben dat het een wederkomst van Christus is en dat er het oordeel is van de heidense naties die uit de grote verdrukking komen en waar het oordeel bepaalt wie in het duizendjarige koninkrijk zullen binnengaan. Inderdaad, in de profetische tijdslijn is dat na de vernietiging van het beest. Dus wat dat betreft is het correct wat Daniel hier zegt, dat eerst vers 11 komt over het vierde beest en vervolgens pas vers 12 komt over de eerste drie beesten. En hoewel dit niet het laatste oordeel is over de hele mensheid, want dat komt pas later in hoofdstuk 20 van Openbaring, kunnen we wel zien dat dit zeg maar fungeert als een proloog. En het laat daardoor ook de tweede realiteit zien waarin we leven, namelijk de realiteit van een komend oordelende troon. Dat is de realiteit waarin wij nu al leven, dat gaat komen, die troon, dat oordeel. En het mooie ervan is dat we dus kunnen zien, dus dat als we in ene oog die vier beesten zien en we zien dat die vier beesten brullen en tekeer gaan, dat we met ons andere oog, met een andere blik, naar voren kunnen kijken en daar zien dat God rustig op zijn troon zit, wachtend op het juiste moment dat zijn oordeel en zijn gerechtigheid uit zullen gaan. Dus we zien erin dat niet alle oordeel ook tegelijk komt. Maar God is soeverein. En God bepaalt hoe en wanneer hij zal oordelen. En Daniel herinnert ons er dus aan dat God een heerschappij kan beëindigen, wat hij met de eerste drie beesten heeft gedaan, voordat uiteindelijk de invloed ervan zal beëindigen. Want dat duurt nog lang tot het laatste moment straks, als ze inderdaad veroordeeld zullen worden. We zien erin dus dat God net zo steer de tijd bestuurt en daar controle over heeft, als dat hij de macht heeft om allerlei dingen daarin te gaan regelen. En niets gaat verder dan dat hij toestaat. En niets eindigt eerder voordat het vastgestelde moment er is. Want God is soeverein. Dus achter de chaos van de wereld zien we de realiteit van Gods wereld. die rustig blijft, die in controle is, die zich niet laat gek maken door vier beesten die tekeer gaan. En het is goed dus te leven met het besef van een komend oordelende troon. Paulus die zegt in Colossense hoofdstuk 3 vers 1 en 2. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar de troon is, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Kijk naar de troon, kijk niet naar de vier beesten. En het is goed om dat te overdenken, om echt daarmee bezig te zijn, op die hemelse realiteit die nu er al is en die ook nog verder zal gaan komen. De troon van God, de rivier van levenswater, de God die eeuwig aanwezig is en waar wij eeuwig aanwezig zullen mogen zijn. 17e eeuwse Puritein George Swinnock, die zei dat het primaire doel van het mediteren op de dag des oordeels zelfonderzoek is. Ja, dus we mogen mediteren, we mogen diep nadenken over het feit dat er een dag des oordeels aan gaat komen. En hij zegt, het primaire doel van dat overdenken is zelfonderzoek. Hij zegt het volgende, ik citeer. Als je nou met God wilt wandelen en hem trouw wilt blijven, dagelijks met hem wilt afrekenen, moet je jezelf aan een strenge zelfreflectie onderwerpen. Wat doe ik? Hoe leef ik? Wie ben ik? Is het werk dat ik doe gerechtvaardigd door het woord of niet? Is mijn leven een leven van geloof, van heiligheid of niet? Roep jezelf ter verantwoording voor je zonde, openbare en verborgen zonde. Roep jezelf dagelijks ter verantwoording voor je genade. Vraag jezelf af, hoeveel ben ik God verschuldigd? Leven in een realiteit van oordeel als belofte betekent dat we mogen vertrouwen op God. Dat we onze hart mogen richten op eeuwige dingen. En dus dagelijks daardoor in die gehoorzaamheid, in die aanbidding leven. Wetende dat alles goed gaat komen, wetende dat er een eeuwige fellowship met hem te wachten staat. En dus voor ons als gelovigen die vertrouwen op het werk van Christus, is dus een komend oordeel geen bedreiging, maar een prachtige openbaring van Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid. En in die realiteit mogen we nu al leven. Laten we verder lezen, vers 11 tot en met 14. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Daniel bleef weer kijken. En hij zag uiteindelijk de climax. Na vier menselijke koninkrijken als beesten kwam er een vijfde koninkrijk. Het koninkrijk van God. Dat door God de Vader aan Jezus werd gegeven, waarover hij voor eeuwig zou heersen. Niets zal het ten gronde kunnen richten. Niemand zal het van hem af kunnen nemen. Het vervult Daniel 2 vers 44. En het is een voltooiing wat we straks zien in Openbaring hoofdstuk 19 met de wederkomst van Christus. En Openbaring 20 tot en met 22 met het duizendjarige koninkrijk en vervolgens de eeuwigheid. En wat een contrast met die eerste vier koninkrijken, met die vier beesten. Want dit koninkrijk komt niet door geweld of manipulatie of angst, maar komt met liefde en genade en rechtvaardigheid. En het faalt niet en het zal nooit teleurstellen. Is dat niet waar we naar verlangen? Om in zo'n koninkrijk te mogen leven. Een koninkrijk van liefde en genade en rechtvaardigheid. Van veiligheid, van stabiliteit, van vertrouwen. Er is geen aards koninkrijk wat dat ons kan bieden. En dan hebben we ook daarbovenop nog een keer Jezus die regeert vanuit het gezag van God de Vader. Dus het is een heerschappij die gebaseerd is op rechtvaardigheid en trouw. Dat is heerlijk. Toch? Daniels visioen verzekert ons dat Jezus die aan het kruis leed en vernederd werd, uiteindelijk door alle volken aanbeden zal worden. Zijn dood, zijn wederopstanding garanderen dat Gods plan volledig zal worden voltooid. We zien dit ook, dit beeld zien we ook terug aan het einde van Hebreeën hoofdstuk 12, waar er gesproken wordt daar dat God nog eenmaal de aarde en de hemel zal doen beven. We lezen daar in vers 27 en 28 van Hebreeën. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem gewelvallige wijze, met ontzag en eerbied. Dit is de derde realiteit waarin we mogen leven, namelijk de realiteit van een onwankelbaar koninkrijk. De beesten mogen brullen, de chaos mag oplaaien, maar Gods koninkrijk staat vast. En het komt nog in volle heerlijkheid, maar het is er al. Het koninkrijk van God is al ingeluid. Want Jezus zelf in Matteüs hoofdstuk 1 vers 15 zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En die uitnodiging van Jezus, die gaat al 2000 jaar oud. En die geldt ook nog steeds. Wat kan ons helpen om in deze realiteit te leven? De realiteit van het onwankelbare koninkrijk. Drie korte dingen. Ten eerste, Jezus en dat koninkrijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat koninkrijk is onwankelbaar. En we hebben in Jezus een onwrikbare hoop als een anker voor onze ziel. Dus door Jezus is het zo dat onze hoop op dat koninkrijk vast en onwrikbaar is. En dus mogen we leven vanuit dat perspectief. Leven vanuit het perspectief dat we een onwrikbare hoop hebben in het koninkrijk wat onwankelbaar is. En dat betekent dus, als we vanuit dat perspectief gaan kijken, dat we kunnen zeggen dat alles in ons leven wankelbaar is en van ons kan worden afgenomen, maar niet de vaste hoop op dat onwankelbare koninkrijk. Die is vast. En daardoor gaan we allerlei dingen op een andere manier interpreteren. Dus alle wankele dingen in ons leven, alle zorgen, alle dingen die er gebeuren, is niet zo omdat God de controle kwijt is. Als ons leven instort, is het niet zo omdat God de controle kwijt is. Maar het legt juist bloot wat wel wankelbaar is en wat onwankelbaar is. En vanuit dat perspectief mogen we dingen gaan leren zien. Dat we in een wereld leven die wankelbaar is, dat we tegelijkertijd leven in het onwankelbare koninkrijk van God nu en wat ook nog een keer gaat komen. Ten tweede is dat we nu al als burgers van dat onwankelbare koninkrijk mogen leven. Paulus zegt dat ons burgerschap in de hemelen is. En dus mogen we het karakter van Jezus laten zien en dat karakter van Jezus onze dagelijkse keuzes laten bepalen. Zodat we niet meegaan in het wereldsysteem in het systeem van de wereld. Dus we mogen kiezen voor de waarheid boven de manipulatie of juist niet de waarheid. We mogen kiezen voor nederigheid boven status. We mogen kiezen naar omzien naar degene wie over het hoofd gezien wordt. We mogen kiezen voor het beschermen van de kwetsbaren boven onze eigen comfort. Dat betekent het bijvoorbeeld, om een paar voorbeelden te geven, dat betekent het als leven als burgers van een onwankelbaar koninkrijk. Ten derde Mogen we zien, mogen we het lijden zien in het licht van dit onwankelbare koninkrijk. Want als het onwankelbare koninkrijk er straks daadwerkelijk is, dan zal God alle tranen wissen en is er geen dood en is er geen rouw en is er geen pijn. Tegelijkertijd betekent dat we nu al ons lijden bij hem mogen brengen. Want we leven ook nu al in dat onwankelbare koninkrijk. Dat betekent dus dat we gewoon oprecht en eerlijk mogen bidden en onze zorgen bij hem mogen neerleggen. Dat betekent dat we openlijk mogen treuren onder elkaar. Want we mogen vreugde hebben met elkaar en we mogen rouwen met elkaar. En tegelijkertijd houden we vast aan beloftes die ons niet kunnen worden afgenomen. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 73, waar in vers 26 staat: bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Dat is een belofte waar we aan mogen vasthouden, terwijl we wankelbaar in dit wankelbare leven zitten en tegelijkertijd ook in de realiteit leven van een onwankelbaar koninkrijk. God die dat werk in ons begonnen is, zal het voltooien. Dus dat betekent dat elke beproeving, elk lijden in ons leven een einddatum heeft. En er komt een moment dat we dat onwankelbare koninkrijk zullen binnengaan. Alles nieuw is. En dat gaat gebeuren, die vaste, onwrikbare hoop, dat gaat gebeuren, geeft ons kracht vandaag om te volharden. Dus laat die realiteit van het leven in een onwankelbaar koninkrijk bepalend zijn voor hoe we vandaag leven. Dus in conclusie, we leven in drie realiteiten. We leven in de realiteit van de tijd van beesten. We leven in de realiteit van een onwankelbaar koninkrijk. Waar we tegelijkertijd uitzien naar een troon waar alles vervuld zal worden. De beesten die herinneren ons aan de gebroken wereld waarin we leven. De troon herinnert ons aan het feit dat God ongeacht regeert. En de mensenzoon Jezus verzekert dat hoop zal vinden. Dus hoe leven we in al deze drie realiteiten tegelijkertijd? Ik denk dat we dat kunnen doen door eerlijk te zijn naar elkaar toe en naar onszelf toe. Eerlijk te zijn over onze gebrokenheid en de beproevingen in ons leven. Zonder ons daardoor te laten definiëren. Maar dat we onze blik boven de chaos van de wereld gooien. Ja, we gooien onze blik omhoog waar Christus is, waar het goed is. Ja, we gooien onze blik omhoog naar een God die alle dingen nieuw maakt. We gooien onze blik omhoog naar een Jezus die een eeuwig koninkrijk zal vestigen. Vol van heiligheid, vol van heerlijkheid in zijn aanwezigheid. Dat is hoe we nu kunnen leven. Dat is hoe we nu kunnen volharden. En dat is niet omdat het makkelijk is, dat maakt het er niet makkelijker door, maar het einde is zeker. Dat is waarom we kunnen volharden. Dus als je nog geen onderdeel bent, nog geen deel bent van dit onwankelbare koninkrijk, dan is vandaag de dag. De oproep van Jezus, bekeer u en geloof het evangelie, geldt vandaag ook nog steeds voor jou. Neem Jezus aan als je redder. Want alleen in hem hebben wij verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonde. Laten we Vader Heer, ik dank u, Heer, voor de visioenen van Daniël in dit hoofdstuk, Heer. Heer, en er zijn veel details en er is veel complexiteit wellicht, Heer, maar u geeft ons daardoor hoop. Vader, u helpt ons door dit heen te zien, Heer, de wereld waarin we leven. De vaste hoop die we mogen hebben in uw Vader, in uw troon, in uw oordeel dat komt, in uw koninkrijk dat onwankelbaar en eeuwig zal zijn. Heer, help ons vandaag, help ons elke dag opnieuw, Vader, onze ogen te richten op u. Vader, om onze ogen af te wenden van de wereld, Heer, waar geen leven te vinden is, waar geen doel uiteindelijk te vinden is wat ons zal zal bevredigen, Heer. Maar help ons onze ogen naar boven te richten. Heer, help ons om met een andere blik te kijken naar de dingen waar we doorheen gaan, Heer. Zodat er als er moeilijkheden zijn, dat er lijden is, Vader. Dat we mogen weten dat er een einddatum is. Dat we mogen weten dat er een koninkrijk is wat gaat komen en er al is, Heer, waar alles goed is. Een koninkrijk waarin u alle tranen zal wegwijden en zal wegwissen. Dat er geen rouw en geen pijn en geen lijden meer zal zijn van u. Maar alleen goedheid in uw aanwezigheid. Ja, help ons om ook dat als gemeente te doen, Vader. Dat we naar elkaar mogen omzien in de situaties van de gebroken wereld waarin we zitten, Vader. Waar we misschien mee worstelen. Dat we elkaar daarin mogen bemoedigen, mogen ondersteunen, mogen troosten. Samen mogen feestvieren op overwinningen. Samen mogen rouwen in de momenten van moeite. Heer, het is moeilijk soms in dit soort hoofdstukken om niet te verzanden in details. Heer. Maar het is nodig dat we erboven uitstijgen. Heer, dat we onze blik niet op de details houden, maar de blik houden op dat waar de details naar wijzen. Dat het licht schijnt in een donkere wereld en het licht schijnt naar u. U bent het licht en u zet uw licht op uzelf neer. Dus help ons met die blik naar de dag te kijken, Vader. Zodat we ook in uw liefde, in uw genade, in uw kracht kunnen volgaan. Ik wil dat alles in uw machtige naam, Jezus. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.